أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag zijn we alhamdulillah wederom bijeen en zoals eerder beloofd zal ik mijn serie over het paradijs voortzetten. Vandaag deel 2. De vorige keer in deel 1 heb ik het gehad over het aantal inwoners van het paradijs en hoeveel mensen van de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam het paradijs zullen binnentreden. Voor degenen die dat gemist hebben, ongeveer 2/3 deel van het aantal inwoners van het paradijs zal van de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn. Zoals hij in hadith te kennen heeft gegeven dat van de 120 rijen in het paradijs er 80 zullen zijn van de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dus dat is 2/3 deel van het totale aantal. Verder hebben we ook gezegd dat van Bani Adam, dus van de kinderen van Adam alayhi salam, van elke 1000 slechts 1 het paradijs binnen zal gaan. Dus gigantisch veel mensen zullen de hel binnentreden. En het is maar voor een select groepje uitverkoren mensen dat zij het paradijs mogen betreden. Vandaag wil ik het inshallah ook met jullie hebben over datgene waar ik de vorige keer mee geëindigd was. En dat was namelijk een tour maken richting het paradijs. En ik zal de komende minuten een beschrijving geven van wat de dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala allemaal mee zal maken vanaf zijn reis in het hiernamaals naar het paradijs toe. Ik zal proberen stapsgewijs deze dingen uiteen te zetten. En het is de bedoeling dat we dan een persoon die dat meemaakt op de voet gaan volgen. Dus we zullen stap voor stap volgen waar hij mee te maken zal krijgen. En ik wil dat jullie met z'n allen voorstellen dat jullie die persoon zijn. Dat jullie je voorstellen dat jullie je bevinden op dat punt, op dat moment, in die situatie. Waarom? Dit is gezond voor de geest. Dit is gezond voor de iman. Iemand die zijn hart dichterbij het paradijs brengt, krijgt meer vrees en meer afgunst voor de hel. En zal zich daarom ook meer distancieren van de hel. Meer afstand doen van de hel. En het is goed voor je taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Zij roepen hun Heer aan, vrezend en hopend. Dus ze vrezen de azab, de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En zij hopen op zijn ajr, zijn beloning. De beloning die hij klaar heeft gemaakt voor zijn dienaren. En Ibn al-Qayyim rahimahullah heeft gezegd, een mu'min die moet zich voorstellen als een vogel met 2 vleugels. Aan de ene vleugel heeft hij hoop en aan de andere vleugel heeft hij vrees. Hoop op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala en vrees voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is belangrijk dat deze 2 dingen in evenwicht zijn met elkaar. Dus niet dat je te veel hoop hebt. Want heb je te veel hoop dat Allah je zal vergeven. En je denkt, ach, ik doe maar wat. En Allah zal mij toch wel vergeven. Dan word je onachtzaam in jouw daden van aanbidding. En dan vind je het niet zo belangrijk. En je denkt toch, ach, Allah zal mij toch vergeven als ik het fout doe of als ik het niet doe. Nee, dat is laksheid binnen het geloof. En dat is niet toegestaan. Aan de andere kant is er vrees. Maar ook hierin moeten wij niet overdrijven. Wij moeten niet denken, Allah zal dit niet van mij accepteren. Allah zal mij bestraffen. Ik ben een slecht mens. Nee, wij moeten die hoop en die vrees balanceren. En met deze gebalanceerde vleugels vliegen wij inshallah naar het paradijs toe. Zoals Ibn Qayyim rahimahullah dat mooi heeft omschreven. Stel jezelf voor dus in het reis naar het paradijs. Het ware wonderland. Het beloofde land. Het land waar alle moslims naartoe willen gaan. Een land vol wonderen. En het maakt niet uit hoe goed je bent in het voorstellen ervan hoe het eruit zal zien. Het zal in de verste verte niet erop lijken. Want het paradijs is iets wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. En wat geen hart heeft meegemaakt. Dus hoe hoog je voorstellingsvermogen ook is. Je zal het niet kunnen evenaren. En deze persoon die wij op de voet volgen. Zal op Yawm al-Qiyamah naar een brug toe stevenen. Op een brug afgaan die naar het paradijs leidt. En deze brug is de enige weg die naar het paradijs leidt. En op een gegeven moment zal hij gestopt worden bij die brug. En alle gelovige mensen met wie hij in het dunya, in het wereldse leven, geleefd heeft, zal ook om hem heen staan. En iedereen die hij iets schuldig was, al is het financieel, of al is het een belofte, of hij heeft iemand pijn gedaan, of een van hen mishandeld, of over iemand van hen geroddeld. Zij zullen met z'n allen bijeengebracht worden bij deze brug. En alles wat zich tussen deze moslims, deze gelovigen hebben plaatsgevonden, zal worden vereffend. De rekening zal gelijk worden gemaakt. Dus iemand die iets schuldig is aan een ander, hij zal het op dat moment aan hem terug moeten betalen. Hoe? Met zijn eigen hasanat, met zijn eigen goede daden, zijn eigen verdiensten waar hij beloning voor had gekregen. Als hij in dunya iemand iets schuldig is geweest en hij is komen te overlijden en hij heeft die schuld niet afbetaald, hij zal het moeten afbetalen met zijn hasanat. En die verrekening is jou veel kostbaarder dan een verrekening in euro's. En dit proces moeten we zien als een proces van purificatie, van zuivering. Iemand wordt gezuiverd op dat moment. Gezuiverd van zijn onreinheden. Dus als jij in het wereldse leven iemand een klap hebt verkocht, dan zul je dat daar terugkrijgen. En in welke hoedanigheid, daar gaat Allah subhanahu wa ta'ala over. En als je slecht hebt gesproken over iemand, dan zul je dat daar ook terug moeten betalen. Want zoals in Sahih Muslim staat overgeleverd van Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah is zuiver en hij accepteert niets anders dan het zuiveren. En omdat het paradijs eveneens zuiver en puur is, kan niemand dit betreden totdat hij zelf ook volledig zuiver en puur is voor 100%. En dit zuiveringsproces begint al in dit wereldse leven. Want alle pijn en alle leed die jij ondergaat in dit wereldse leven, zal jou zuiveren, zal iets van jouw zondes wegnemen. Bijvoorbeeld op gebied van ziekte, als wij ernstig ziek raken en pijn lijden, gaat dat van onze zondes af. Of het verlies van bezittingen of dierbaren, al deze leed wordt ook vereffend met onze zondes. Ook de doodstrijd, Sakaratul Maut. De doodstrijd is een hevige strijd die wij moeten leveren op het moment, op het punt dat wij dood staan te gaan. Het is een gigantische strijd. Maar ook deze strijd, waar veel pijn en moeite mee gepaard gaat, zal ook in ons voordeel werken om zodoende onze zondes te verminderen. Alle pijn die een persoon in zijn graf zal krijgen, is een zuiveringsproces. Is weer een vermindering van de zondes. En het wachten op Yawm al-Qiyamah, zoals we alle weten, duurt 50.000 jaar. 50.000 jaar wachten in ongeduld. 50.000 jaar wellicht voor sommige mensen in bestraffing. Ook dit is een zuiveringsproces. Dus bij de aanvang van deze brug begint het zuiveringsproces. Voordat de gelovigen het paradijs kunnen binnentreden. En de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in een overlevering die vermeld staat in al-Bukhari. يخلص المؤمنون من النار فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه bimanzilihi kana fid dunya. Na gered te zijn van het helle vuur zullen de gelovigen gestopt worden bij de brug tussen het paradijs en de hel. Wederzijdse vergelding zal vervolgens onder hen plaatsvinden, aangaande de fouten die zij tegenover elkaar in het wereldse hebben verricht. Nadat zij zijn gezuiverd en gereinigd, zal hen toestemming gegeven worden het paradijs binnen te treden. En bij hem in wiens handen de ziel van Mohammed is, en ieder van hen zal zijn woning in het paradijs beter kennen dan zijn woning in het wereldse leven. Subhanallah. Dus voordat jij het paradijs ingaat, weet jij al waar je naartoe moet. Weet jij al in welke gradatie van het paradijs jij naartoe moet. Je zal in eerste instantie geleid worden naar de rang in het paradijs. Waar jij hoort, maar daarna word je losgelaten en jij zal je eigen weg weten te vinden naar jouw verblijfplaats. En dit is iets wat in ons binnenste al is gebouwd. Want Adam alayhi salam, zijn woonplaats is al-Jannah. Hij komt van het paradijs en wij zijn zijn kinderen. Dus het is niets, er is niets logischers dat wij straks ons al daar ook thuis voelen. En weten waar wij thuis horen. Dus na het zuiveringsproces bij de brug, bij As-Sirat, zul je door de poorten van het paradijs gaan. En de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in deze overlevering die ik zo net genoemd heb, dat jij je verblijfplaats beter zal kennen dan jouw verblijfplaats, dan jouw eigen adres in het dunya. Je zal geen gids nodig hebben, of richtingen van iemand moeten kennen. Iemand die jou de richting geeft. Of iemand moet raadplegen om jou te vertellen waar jouw verblijfplaats is. Intuïtief, uit je eigen intuïtie, weet jij waar je behoort. Zoals ook Adam alayhi salam behoorde tot het paradijs en zijn oorsprong was in het paradijs, zo zullen wij ook het paradijs als onze thuis zien. Adam alayhi salam behoorde niet tot een land of tot een natie hier op aarde. Hij had geen nationaliteit en hij was ook niet trots dat hij tot een bepaald land op deze wereld behoorde. Zijn thuisoord was het paradijs en zijn rechtgeleide kinderen, hun thuisplaats is het paradijs. Dus voor hen was deze wereld slechts een tijdelijke plaats. Zij waren reizigers, zoals Mohammed sallallahu alayhi wasallam ons ook te kennen geeft. Wees in het wereldse leven als een reiziger. Iemand die even tussendoor een stop maakt. Even uitrust onder de schaduw van een palmboom en vervolgens weer verder trekt. Het is maar van korte duur. Wij leven niet voor dit wereldse leven, wij leven voor al-Akhira. Wij moeten hier onze proviant zien te verzamelen, onze verdiensten, onze goede daden en zo min mogelijk slechte daden verrichten, opdat wij uiteindelijk weer in ons thuisoord terecht kunnen komen. Nu heb jij, beste broeder en zuster, heel veel tijd doorgebracht op Yawm al-Qiyamah. Jaren en jaren zijn voorbij gegaan. Onder de hitte van de zon. Zonder voedsel. Zonder drank. En het is heet. Dus je hebt veel honger en je hebt veel dorst. Maar zodra jij de poorten van het paradijs hebt bereikt, zul je getrakteerd worden. Want dan zal jij je eerste maaltijd krijgen. En wie weet wat wij als maaltijd zullen krijgen. Dat ga ik nu voor jullie uitleggen. Deze maaltijd begint met een voorgerecht en daarna een hoofdgerecht, afgesloten door een heerlijke drank uit het paradijs. En onthoud dat je veel honger hebt en veel dorst. Dus dit zal een van de meest smakelijke maaltijden zijn die je ooit hebt geproefd. Het voorgerecht, beste broers en zusters, zal vissenlever zijn. Vissenlever. Het is de vraag of je in Dunja vis lust, laat staan vissenlever. Maar het eten van het paradijs, en dat garandeer ik jullie allemaal, is het lekkerste eten wat we ooit hebben geproefd. Het eten van het paradijs is niet te vergelijken met het eten van Dunja. Al het eten in het paradijs is smakelijk. Dus vissenlever is het voorgerecht. Het hoofdgerecht zal heerlijke ossenvlees zijn. Deze os, waarvan het vlees voor jou wordt voorgeschoteld, leeft op dat moment nog in het paradijs. En hij eet van het gras van het paradijs. En hij voedt zichzelf met zaken die bestaan in het paradijs. En hij bereidt zichzelf voor om genuttigd te worden. Hij weet al dat iemand hem op een later tijdstip zal eten. Dus hij eet al van het gras en de planten en de bloemen van het paradijs, wetende dat dit zijn vlees alleen maar heerlijker en heerlijker zal maken. En het was ook de gewoonte van de Anbiya, van de profeten, om wanneer zij gasten ontvingen, deze gasten ook te bedienen en hun rundvlees of stierenvlees in dit geval te serveren. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook in de Koran vermeldt over Nabi Ibrahim alayhi salam, toen hij drie gasten ontving. En deze drie gasten waren engelen zoals we weten, maar hij kende deze mensen niet. En deze drie mannen kwamen bij hem thuis op bezoek en hij haastte zich snel weg naar zijn familieleden toe om iets lekkers voor deze gasten op tafel te kunnen brengen. En zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons te kennen geeft in Surat Al-Dhariyat, Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin, idh dakhalu alayhi faqalu salama, qala salamun qawmun munkarun, faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Heeft de geschiedenis van de geëerde gasten van Ibrahim jou bereikt? Toen zij bij hem kwamen, zeiden zij salam. Hij zei salam en dacht bij zichzelf onbekend volk. Hij ging toen vlug naar zijn familie en bracht een goed gevoede kalf. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Hud, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. En voorzeker, onze gezanten, deze engelen dus, kwamen tot Ibrahim met de verheugende tijding en zij zeiden salam. En Ibrahim zei salam en niet lang daarna bracht hij een geroosterd kalf. Dus in het ene vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat het gaat om een goed gevoede kalf en in het tweede vers over een geroosterde kalf. Een kalf dat voor hen voorbereid is. Dus dit is het voedsel wat Ibrahim alayhi salam zijn gasten te eten gaf. En dit is een teken dat jij ook je gasten eert. Je wilt je gasten het beste voedsel geven wat jij te bieden hebt. En je geeft hen, en de sunna van de Anbiya is dat zij een geroosterd kalf gaven. En aangezien wij met z'n allen straks nieuwe gasten zijn in het paradijs, krijgen wij hetzelfde gerecht voorgeschoteld. Maar dan van een dier die zelf afkomstig is uit het paradijs. En de engelen zullen deze tractatie voor ons op een speciale manier voorbereiden. Dus deze os, die voor een hele lange duur zichzelf heeft gevoed met planten en gras van het paradijs, die zal voor ons geslacht worden. En vervolgens mogen wij van zijn vlees genieten. Dit is dus het hoofdgerecht wat wij zullen krijgen. En de drank die tot slot volgt, is een drank die komt van een bron uit Al-Jannah. En deze bron heet Salsabil. Zoals vermeld staat in een overlevering van Sahih Muslim, die verhaald is door Thauban. Kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Faja'a habrun min ahbaril yahud faqal: Salamun 'alayka ya Muhammad. Fadafa'tuhu daf'atan kada yusra'u minha. Faqala lima tadfa'uni؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنما ندعوه باسم الذي باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسم محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في ظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. قال فما غداعهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكله من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. ثوبان رضي الله عنه de bevrijde slaaf van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, die verhaalt deze overlevering en hij zegt: Ik stond naast de boodschapper van Allah toen een van de Joodse rabbijnen kwam en zei: Vrede met jou, vrede zij met jou, o Mohammed. Ik duwde hem hierop zo hard dat hij bijna viel. En hij zei: Waarom duw jij mij? En ik zei: Waarom zeg jij niet, o boodschapper van Allah? Waarop de Joodse rabbijn antwoordde: Wij roepen hem bij de naam aan waarmee hij door zijn familie is genoemd. Vervolgens zei de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam: Mijn naam is Mohammed, hiermee ben ik genoemd door mijn familie. Dus hier zie je ook een beetje de rahma, de barmhartigheid van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, dat hij van dit feit geen probleem wilde maken. Het feit dat deze Jood, die ongelovig was aan Mohammed, geen Rasulullah tegen hem zei, maar hem gewoon noemde bij zijn naam waarmee hij door zijn familie genoemd was, Mohammed. Hij zei assalamu alaika ya Mohammed. Mohammed sallallahu alaihi wasallam wilde hier geen probleem van maken, hoewel Thauban vond dat deze Joden de profeet hadden beledigd en hem daarom wegduwden. Maar Mohammed sallallahu alaihi wasallam wilde daar geen probleem van maken en hij zei tegen die rabbijn en tegen Thauban: Ik ben Mohammed, mijn naam is Mohammed en hiermee ben ik genoemd door mijn familie. Vervolgens zei de rabbijn: Ik ben gekomen om jou iets te vragen. En de boodschapper zei, sallallahu alayhi wasallam, zal datgene dan jou baten als ik jou dat vertel? Met andere woorden, zul jij dan gelovig worden als ik het jou vertel? Waarna de Joodse rabbijn zei, ik zal er naar luisteren. Dus hij gaf geen garantie dat hij inderdaad zou geloven dat Mohammed een boodschapper is. Want deze Joodse rabbijn had zijn vragen al klaar en hij was voorbereid. En deze vragen die hij aan hem stelde, zouden alleen beantwoord kunnen worden door een profeet. Als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geen echte profeet was, dan zou hij hier op dit moment door de mand vallen. En de Jood stelde zijn vragen. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die had een stok in zijn hand en hij wees hem mee naar de grond. En hij zei, sal, vraag. Vraag datgene wat je wil vragen. De rabbijn stelde zijn eerste vraag en hij zei, waar zullen de mensen zijn op de dag dat de hemel en de aarde veranderen? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei daarop, zij zullen in de donkerte zijn naast de brug. En de rabbijn vroeg vervolgens, wie van deze mensen zullen de eerste zijn die deze brug oversteken? En de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala die zei, de armen onder de uitgewekenen. Dus de arme mensen zullen eerst over de brug heen gaan. En de rabbijn vroeg vervolgens weer, wat zal hun voorgerecht zijn nadat zij die brug zijn overgestoken? De boodschapper van Allah zei, vissenlever, kubid al-hout. De rabbijn vroeg daarna, wat zal hierna hun hoofdgerecht zijn? En de boodschapper van Allah zei, de os die gevoed is van de verschillende stukken land van het paradijs, en deze zal voor hen geslacht worden. De rabbijn vroeg vervolgens, wat zal hun drank zijn? En de boodschapper van Allah zei, sallallahu alayhi wasallam, zij zullen te drinken krijgen van een bron genaamd Salsabil. Waarna de rabbijn zei, sadaqt, je hebt de waarheid gesproken. Dus hier was het al een bewijs voor deze Jood dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deze vraag goed beantwoord had, dus een profeet was. De hadith is nog langer, die gaat nog veel verder. En dan zie je dat deze Jood, ondanks dat hij al toegekend heeft dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de juiste antwoorden heeft gegeven, nog niet tevreden is. En nog steeds vragen blijft stellen. En nog steeds niet overtuigd is van het feit dat hij een profeet is. Zo zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala alleen degene laat geloven die hij wilt, die geloven. Dus beste broeders en zusters, vanaf hier heb je dus je eerste maaltijd en je eerste drank gehad vanuit het paradijs. En van hieruit richt jij je rechtstreeks tot jouw bezit en jouw verblijfplaats in het paradijs. Jouw instinct begeleidt jou langs de verschillende paden in het paradijs. En terwijl je reist, zie je allerlei wonderbaarlijke dingen om je heen. Landschappen die je nooit eerder hebt gezien. Zaken die het oog rust geven, die het hart rust geven. Adembenemende scènes. Adembenemende uitzichten. Zaken die je nu niet kan voorstellen hoe ze eruit zien. En tot jij uiteindelijk tot jouw onroerend goed komt. Jouw verblijfplaats in het paradijs. Jouw huis. En je ziet een prachtig paleis voor je staan. En er wordt jou verteld dat het allemaal van jou is. En vooraf wordt jou ook verteld wat jouw status is in het paradijs. Dus welke rang jij hebt in het paradijs. Zoals we weten bestaat het paradijs uit verschillende rangen. En het is afhankelijk van hoe goed jij bent geweest in dunya, welke rang jij mag betreden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ondur kefa faddalna ba'duhum ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Zie hoe wij sommige van hen bevoorrecht hebben boven de anderen. En het hiernamaals is zeker hoger in rang en groter als voorrecht. En Allah subhanahu wa ta'ala laat in deze ayah dus zien dat hij in het wereldse leven mensen al meer heeft beschonken dan anderen. De een is meer begunstigd dan de ander. Bijvoorbeeld in rijkdom, bijvoorbeeld in kracht, in kennis. De een werkt voor een baas en de ander heeft mensen die voor hem werken. Dus de rangen onderling, onder de mensen in dunya, verschilt al. Laat staan de rangen in al-akhira. En in al-akhira zegt Allah subhanahu wa ta'ala, en het hiernamaals is zeker hoger in rang en groter als voorrechten. Als voorrecht. Dus het verschil tussen iemand in rang in al-akhira is veel groter dan iemand die in rang verschilt in dunya. Dus de verschillen in het hiernamaals zijn nog groter dan de verschillen die wij hier nu kennen in het dunya. En over dit onderwerp, de verschillen in rangen, wil ik jullie inshallah de volgende keer op trakteren. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.